Fijn dat we weer beginnen mogen, een nieuw seizoen. Nu inderdaad als thema, alle begin is het offer. Wij zeggen in onze taal vaak, alle begin is moeilijk. Dit is een beetje een parodie daarop, maar misschien wel duidelijk. Ik denk dat alle begin heeft te maken met het offer. Het offer van onze Heer Jezus. Uiteindelijk kom je daaruit. En ik wil vanavond beginnen met een tekst uit Spreuken 25 en dan Romeinen 11. Ja, dat is ingewikkeld, maar Spreuken 25, ongeveer midden in je Bijbel. Na het boek van de Psalmen komt het boek van de Spreuken. Spreuken van Salomo in hoofdzaak. En daar zijn 31 hoofdstukken van, maar het gaat over 25, Spreuken 25. En ik lees alleen vers 2. Alleen vers 2. Daar staat, het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Je mag ook lezen een zaak te bedekken. Dus Yahweh bedekt is ons subthema voor vanavond. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. We hadden al een voorgesprekje met een broeder en net hier zittend. En gezegd, in Nederland gaat het dan heel vaak in het parlement over de onderste steen moet bovenkomen. Er mag niks achterwege blijven. En oh wee, als je een verkeerde informatie hebt verstrekt aan de Tweede Kamer, dan loop je echt tegen de lamp. Nou, al die dingen die hoor je wel. Dus dat koningen een zaak willen doorgronden, dus dat de rechterlijke macht bezig is om de onderste steen inderdaad boven te krijgen, dat is ons wel helder. Maar het is Gods eer om dat niet te doen. Dat moet u eens vasthouden. Stel je voor dat bij jou elke zonde, elke verkeerdheid, alle verkeerde gedachten zou door moeten worden besproken. Nou, dan was je nog eventjes behoorlijk bang, denk ik. Uit het Nieuwe Testament, Romeinen 11. Ik denk dat u die teksten wel kent, die worden wel eens vaak geciteerd. Romeinen 11, vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wie is hem tot raadsman geweest? Wie kent de gedachten van de Heere? Wie komt er ooit achter wie de Heere is? En dan, zoals Wouter al aangaf in zijn inleiding naar het boek Genesis, hoofdstuk 3, want dat staat ook op het lijstje, als u dat ooit geraadpleegd hebt of bij u hebt gekregen hebt, anders ligt het er wel. Het komt uit Genesis 3, ons uitgangspunt verder. Er is al iets gezegd over die zondeval en dat ze zich gingen verstoppen en dat de Heere God toen in de tuin kwam, in de hof van Eden kwam en dat hij ze opzocht. De mensen hadden zich al een beetje bedekt met vijgenbladeren, die hadden al een mooie schort van vijgenbladeren gemaakt. Ze hadden ineens door dat er toch iets moest geregeld worden. En dan wie heeft u te kennen? En ze zeggen toch, we zijn nog naakt. Ze zeggen niet, nou, we hebben geen mooi jurkje gefabriekt van de vijgenbladeren. Nee, ze zeggen, we zijn nog naakt. Dus ze hebben ook zelf door dat dat niet werkt. Dat niet een definitieve bedekking is. En dan gaat het over het volgende, vers 21. Dus Genesis 3, vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden. En kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Eerst tot zover. God had gezegd, niet eten van de boom van kennis van goed en van kwaad. Ze mochten toen wel eten van de boom des levens. Of ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar dat was niet verboden in elk geval. En nu gaat het er niet om dat we eindeloos willen doordrammen over, is het eten van een appel of het eten van een vrucht dan zo invloedrijk dat daardoor de prut van vandaag voelbaar is en merkbaar is bij iedereen. Het gaat er niet om dat de zwaarte van de zonde of de zwaarte van de overtreding moet worden gemeten, want daar kom je toch nooit uit. We weten niet eens hoe God erover denkt. We kennen niet eens het idee van God over zonde of over overtreding. We hebben er geen benul van, niks. Alleen het feit dat je iemand anders meer gehoorzaam bent dan Yahweh zelf, is de overtreding. En die ander is daar gekomen. Voor Adam en Eva bestonden, is er kennelijk al tumult geweest in de hemel onder de engelen. En er heeft een Satan, zo noemen we hem nu, de oude slang, de duivel, Lucifer, zo u wilt, je mag een andere naam kiezen, zich verzet. Want hij wilde zelf God zijn. Dat zegt de Bijbel, dat bedenk ik niet, dat staat, dat wil ik wel een keer voorlezen, maar dat staat echt in de Bijbel. Hij heeft hoogmoedig gedacht, ik wil in die troon. En hij dacht dat hij dat ook kon redden. Voor zover wij weten heeft hij een groot aantal engelen achter zich gekregen en die hebben met hem een soort, laat maar zeggen, coup gepleegd, een soort oproer gecreëerd, een staatsgreep gepleegd. En hij is veroordeeld. Op aarde geworpen heeft hij zijn best gedaan om nu zoveel mogelijk klandizie te krijgen. En dat is hem aardig gelukt tot op heden. Maar toen was het alleen één vrouw. Genoeg om een wicht te drijven in dat heilsplan door God ooit opgezet met het paradijs als centrum op dat moment. En hij heeft gezegd, dat is niet zo. Dat is niet juist hoor. Dat is niet juist hoor. En zo gaat het altijd ongeveer. Nee, dat moet je anders zien hoor. Nee, je moet het wat anders gaan bekijken. Je moet elk elementje mee laten wegen. U hoort het van vandaag, hè? Die taal. Dat is toen ook zo. En Eva is er ingestapt, heeft van de vrucht gegeten, heeft ook Adam gegeten, laten eten van die vrucht. Of Adam dat bewust gedaan heeft of niet, is een discussie die wel nooit hier op aarde opgelost gaat worden. Ik vermoed, maar dat is mijn vermoeden, dus dat mag u weer vergeten dus, dat Adam gedacht heeft, als ik het niet doe, dan ben ik haar kwijt. Dus ik eet ook maar. Dus zij heeft gegeten en zij heeft Adam ook van die vrucht gegeven en hij heeft ook gegeten om haar niet kwijt te raken. Maar hij wist heel goed dat dat zou gaan gebeuren. Hoe ook, ze komen ineens tot de conclusie dat het niet goed zit. Dat er een bedekking nodig is. En dan komt de Heere God in de hof. Heel merkwaardig. En of het Adam is geweest die ook dit dier een naam gegeven heeft, ik vermoed van wel. dat hij heel goed begreep waarover het ging. Hij heeft al die namen gegeven, al die dieren een naam gegeven. En dan heeft God een van die dieren genomen en daar geslacht. En dat noemen we het eerste offer in de Bijbel. Dat is daar gebeurd, in het paradijs. In de Hof van Eden. En toen is de Heere God Adam en Eva gaan bekleden met de huid van het offer. Zo noem ik het, bewust. Als God naar beneden keek later, dan zag hij het offer. En Adam en Eva zaten in die huiden, in het, de huid van het offer, verstopt. Hij bedekte. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Ik weet niet wat je daarmee precies moet gaan doen in de praktijk, maar het is bijna eindeloos als je daarover gaat doordenken. Van oei, 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 oei. Daar zit een hele, hele lading in. En die lading die is zo bijzonder, want die komt uiteindelijk uit bij het grote heilsplan van God. Waarom? God had Adam bedoeld als een heel bijzonder iemand om aan het beeld van die zoon, die nog zoon, als zoon nog zou worden getoond, die al zoon was, maar nooit op aarde zichtbaar was, om die zoon van een bruid te voorzien. God heeft echt een plan gehad met de Heer Jezus voor Adam en Eva bestonden, voor de schepping. Echt, dat zegt de Bijbel. Ik zeg dat niet zomaar uit mijn losse pols, maar het is echt zo, dat vind je in de schrift terug, dat God een plan had om de Heer Jezus te laten vergezellen door een bijzonder iemand. En dat was in Eva de bruid van het Lam. Dit geheimenis, zegt Efeziërs hoofdstuk 5, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dit hele bijzondere begin van de Bijbel heeft te maken met een plan, een raadsbesluit, door God genomen, door God de Vader, door God de Zoon, door God de Geest genomen, voor de tijden, voor de eeuwen, voor de tijd, om de Heer Jezus te laten vergezellen van iemand die bij hem paste. En toen is God gaan scheppen in de tijd. Toen kwamen ineens horloges, heb ik het wel eens gezegd. Die waren er daarvoor niet, maar toen kwamen er horloges. Nou ja, weet ik veel hoe ze er toen uitzagen, maar er kwam ineens tijd, dag en nacht en zo. En toen heeft God Adam daar neergezet als een volslagen man, een volgroeide man. Niemand veronderstelt dat Adam ooit een baby geweest is. Als babytje, wie zou hem hebben moeten verzorgen? Dat bestond al helemaal niet. En toen heeft hij Adam een vrouw gegeven. Dat staat in Genesis 2. Dat hele bijzondere schouwspel dat God Adam zag, de enige mens in de hele kosmos. Alles lag er, alles was er, alle planeten, alles draaide en wentelde. Er was één man in de hele kosmos, dat is Adam. En die was alleen. Maar Gods plan met Adam was al duidelijk van voor die tijd, dat Adam niet alleen zou blijven. Dus Adam is in een diepe slaap gebracht, zegt Genesis 2. God heeft een rib uit zijn lijf genomen. Echt een rib uit je lijf, daar komt onze uitdrukking vandaan. En heeft die rib uit je lijf, uit zijn lijf, tot vrouw gebouwd en aan hem gegeven. Dit is vlees van mijn vlees, been van mijn vlees, deze zal manin heten. Daar is het begonnen. Man en vrouw schiep hij hen. Waarom? Om dat oorspronkelijke plan van voor die tijd, om dat inhoud te geven, zodat er ooit een moment zou komen dat Christus, dat de Zoon, de eeuwige Zoon, zou worden vergezeld van een vrouw, van een bruid, die hem, de Heer Jezus, die hem, de Zoon, zou completeren, zou compleet maken. En Adam en Eva leefden een korte tijd zo. En toen was er ineens een stel in de hele kosmos, één stel. Ik weet wel dat dat niet scoort met Darwin en zijn principes. Ik weet dat aan alle kanten beschoten wordt. Want alles wat God aan plannen heeft, dat wordt door de duivel, zodra hij daar enige kennis van krijgt, afgeschoten. Dit moet weg, dit moet geëlimineerd, dat moet niet meer gelden, dat is niet voor ons. Er komen alle theorieën die er later zijn ontstaan, al om het hoekje kijken. En toen is de duivel, die al eerder gevallen was, heeft één plan gehad. En ik denk, als ik nu die vrouw pak, dan kan dat plan van God ook niet doorgaan. Als ik die Eva te pakken krijg en haar ongehoorzaam maak en ze trapt in mijn voorstellen, dan kan het plan van God dus geen doorgang meer vinden. Ik denk dat dat de diepe achtergrond is. En Eva is daar kennelijk ontvankelijk voor geweest. De mens kon kiezen. Want ze hadden gegeten van de boom van kennis, van goed en kwaad. En dan kun je kiezen. En dat heeft ze gedaan. En dan staat God dus als het ware voor het blok. Sorry dat ik dat zo voorzichtig zeg. Want ik zo van, nou, hij had een plan. En dat plan zou uitgevoerd worden. En nu heeft de duivel dat plan getorpedeerd. Heeft het aan stukken geschoten. En ja, dan zit God, staat schaakmat, zal ik maar zeggen. Die kan even niet verder. En dan komt hij met dit plan. Weet je wat ik doe? Ik ga ze bedekken. Het is voor God een eer mijn zaak te bedekken. En hoe dan? Ja, dan moet iemand anders sterven. Want God had gezegd, als je daarvan eet, ten dagen dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Dus dan moet iemand anders gaan sterven. En er is ook iemand anders gestorven. Een offer. En bekleed met de vellen van dat dier, met de huid, staat letterlijk in de Bijbel, met de huid van dat offerdier, zijn Adam en Eva daar in het paradijs gebleven. Maar de situatie was wel veranderd. Het is niet meer gewoon weer opnieuw beginnen geweest. Niet nog een keer of zo, in dezelfde situatie. Het was gelijk heel anders. Ze moesten uit het paradijs. En God heeft de toegang tot de boom des levens bewaakt. Met cherubs die daar stonden met flikkerend zwaard dat ze heen en weer wenden. Die teksten werden vroeger geciteerd. Ik snapte dat ook niet hoe dat ging. En ik snapte helemaal niet waarom dan. De boom des levens is toch in het Nieuwe Testament iets prachtigs, iets goeds, iets geweldigs, iets van zegen. Waarom moet dat dan bewaakt worden? Waarom kun je daar niet bij komen? Nu, het antwoord is niet zo moeilijk, denk ik. God zei, als die mensen, nu ze gezondigd hebben, van die boom des levens gaan eten, dan blijven ze voor altijd zondaren. Dan komen ze er nooit meer af. Dus toen heeft God weer iets bedekt, namelijk de toegang tot de boom des levens. Dat is liefde. Want als hij het niet gedaan had, waren die mensen voor altijd reddeloos verloren geweest. Maar omdat God die boom bedekt heeft door cherubijnen daar neer te zetten met flikkerend zwaard, heen en weer winden, zodat het onmogelijk was dat ze bij die boom des levens zouden kunnen komen, heeft God die mensen een kans gegeven. Zo is God. Bij God is altijd een tweede kans, een tweede begin. Als Israël niet op de eerste van de maand het Pascha kon houden, omdat ze onderweg waren of ik weet niet wat hadden, misschien wel ziek waren, dan zei God, dan mag je het op de tweede maand ook doen. Het is altijd een tweede kans. God is zo. Zo is onze God. Jahweh, de Heere. Maar ook zelfs het bewaken van de boom des levens is God bedekt. Zelfs dat. En dat is ook later zichtbaar geweest als Mozes in een rotsholte staat, als voorbeeld hoor. Je vindt dat in het boek Exodus. Ze hebben gezondigd, ze hebben een gouden kalf gemaakt. En het ging helemaal niet goed. heeft Mozes in een rotsholte mogen staan. En dan zou de Heere zichzelf laten zien. En wat doet hij dan? Hij bedekt Mozes met zijn hand. Want als hij dat niet zou doen, was het niet goed afgelopen. Niemand kan God zien en leven, zegt de Bijbel. God is zo heilig, zo hoog, zo verheven, zo majesteitelijk, dat niemand daarbij kan komen. Vanaf het moment dat God zichtbaar wordt, gaat het niet goed. Ik vind het zo typisch dat op het moment dat dit doordringt, als het volk van Israël uit Egypte komt, in de woestijn is, en ze willen de Heere God dienen, dan zegt de Heere God, maar ze kunnen mij niet zien. Dat kan niet. Ik kan niet in jullie midden zijn. Jullie zullen omkomen. Er blijft niet één over. En dan heeft God heel merkwaardig een constructie bedacht, dat is weer dat bedekken, van een kist, een ark van het verbond, waarin de twee stenen tafelen lagen. Nou, als je daarin keek, is gebeurd hoor, was het gelijk over. En wat heeft God dan gedaan? Heeft het bedekt. Waarmee? Met een deksel, maar verzoendeksel. Hè? Weet je, maar dan heb je het weer. En het merkwaardige is dat het woord verzoendeksel hetzelfde is in het Hebreeuws als genadetroon. Dat is genade. Dus God heeft zijn wezen wel gegeven, maar ze konden het niet zien. En ze mochten het niet zien. De enige optie was om de cherubijnen te zien, die notabene, diezelfde cherubijnen, die worden afgebeeld op het verzoendeksel, zitten met de vleugels tegen elkaar aan en die bedekken dus dat onderste. En onder die vleugels van de cherubijnen, cherubs, of u mag het ook anders noemen, maar het is een engelensoort die altijd te maken hebben met het oordeel, altijd. Serafijnen zijn er ook, die zijn ten dienste voor jullie, voor mij, ten dienste voor de heiligen. Maar de cherubijnen die zijn om Gods heiligheid te waarborgen en in te grijpen als er wat niet goed gaat. Dat zijn de cherubijnen. En die kijken naar beneden en op dat verzoendeksel werd op de grote verzoendag het bloed gesprenkeld van een stier en van een bok. Ja, werd bedekt. Nog een keer, als dat niet gebeurde, dan waren ze omgekomen. Wat gebeurde er met de twee zonen van Aaron die op een bepaalde dag zeggen, nou dat regelen wij, we stappen wel naar binnen in het heilige der heiligen met vreemd vuur. Ze zijn gestorven. Wat gebeurde in de tijd van David dat mensen in de ark keken? Ze zijn gestorven. Denkt u dat u zo God kunt zien? Denkt u dat echt? Dat God die zo heilig is, dat je hem kunt zien? En u denkt misschien onmiddellijk aan Jesaja die in je hoofdstuk 6 van zijn boek een profetie heeft, een visioen heeft van de Heere op een hoge en een verheven troon. En de engelen die daar het heilig, heilig, heilig roepen, die hebben 6 vleugels met 2 bedekkers hun gezicht. Konden niks meer zien. Bedekken. Met 2 bedekkers hun voeten, hun route, hun gaan. En met 2 bewegen ze. En wie zou God kunnen zien? Niemand kon God zien. Er was een panische angst ook bij de heilige engelen om God te zien. Niemand kan God zien. Weet je wat God gedaan heeft? Hij heeft allerlei dingen bedekt. Zodat hij toch naar ons toe kwam, toch in onze richting kwam, zonder dat wij zouden omkomen. Bedekken is genade. Verzoendeksel is genadetroon. Dat snapt u dan ook. Dat God de wet, de 10 woorden, de heiligheid van hemzelf, waarin zijn wezen opgesloten is, bedekt onder een deksel van louter goud, maar met het bloed op dat deksel van de grote verzoendag, iedere keer, is dat terug te vinden. En dan kun je over de grote verzoendag doorgaan praten, dat doe ik ook wel hier en daar, en daar zijn buitengewone dingen over te zeggen, echt heel, hele bijzondere dingen. 1 ding wil ik absoluut kwijt, dat wilde er ooit verzoening komen, dan moest er iets gebeuren. En dat is ook gebeurd. U weet vast wel van een tekst in Psalm 141, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Die tekst kent u wel, hè? Niet iedereen, hoeft ook niet hoor. Ik bedoel geen overhoren of zo. Maar het mag wel. Maar probeert u dus één keer in uw gedachten om te draaien. Toen de Heer Jezus de grote verzoendag inging, nou, eigenlijk was dat al bij de geboorte hoor, maar goed, even, laat alle details maar even los. Toen hij naar Gethsemane ging en daar in die hof kwam, waar een plekje was waar men zich voor de Heer kon neerbuigen, zegt de Bijbel, ik bedenk het niet, maar het is echt zo. Daar is de Heer Jezus 3 keer gaan bidden. Weet u wel, dus de discipelen nog een afstand en nog een beetje verder en daar heeft hij 3 keer gebeden. Wat zal er gebeurd zijn? Stel dat u Psalm 141 nu citeert. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Toen werd het heilige der heiligen vervuld met reukwerk. Dat is het eerste wat op de grote verzoendag gebeurde. Dat is heel merkwaardig. Daar begint het mee. En dat gaat door met het bloed van een stier, met het bloed van een bok. En die allemaal heeft het te maken met dat verzoendeksel waar God zijn heilige eisen, zijn wezen van heiligheid en van vuur, onze God is een verterend vuur. Nou, je zou er bang voor worden, maar dat hoeft niet. Want ik wil zo graag vertellen dat God graag wil dat je komt. Maar je moet je goed realiseren dat er dan iets aan vooraf ging. Voor jij kwam, heeft God die heilige eisen bedekt. Dat is God bedekt, Yahweh bedekt. Want als je zomaar, zoals je bent, met alle respect voor uw naam, Vroomshoop, een hoop vromen hier in Vroomshoop, nou ja, voor me wat in, maar je redt het niet. Niemand redt het. Niemand kan dichterbij komen. En dat moet een keer helder zijn. En dan kom je vanzelf uit bij een hele bijzondere bedekking. En dat vond ik voor mezelf bij het overdenken van deze woorden en dit onderwerp het mooiste. Uiteindelijk zou er iemand komen die de inhoud is van al die offers. Want iedere keer moest er weer een offer geslacht. Iedere keer moest er weer bloed gesprenkeld worden. Iedere keer moest er een grote verzoendag plaatsvinden. Maar er kwam iemand die dat voor eens en voor altijd oploste. En wie is dat? Nou, dat is niet Johannes Calvijn. Dat is ook niet Spurgeon. Dat is ook niet Maarten Luther. Dat is ook niet John Nelson Darby. Of wie u ook voor grootheid voor ogen hebt. Dat is de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Maar stel u zich eens voor, de Bijbel zegt, Jesaja nog een keer, ik citeerde zo pas Jesaja 6, dat de Heer daar zit op een hoge en een verheven troon en dat de engelen daar zijn en dat het heilig, 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 heilig niet van de lucht is. En dat alles beeft en alles siddert en alles op zijn kop staat. Het is onvoorstelbaar, groots, majesteit tot en met. Het Nieuwe Testament zegt, dit zei Jesaja, die heerlijkheid, dat heilig, 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 en zo, die troon en alles, die engelen. Dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Dat zeg ik niet, dat staat in de Bijbel. Heel precies. En toen kwam hier op aarde, nou, als de Heer Jezus hier zomaar was gekomen, als Yahweh hier op aarde, stel dat dat in Bethlehem zou zijn gebeurd. Dan was er van Bethlehem niets overgebleven. Nul. Ja, maar dat moet je realiseren. Waarom die route? Waarom in een baarmoeder kruipen? Als je nou zo hoog, zo groot bent, zo verheven bent. En je gaat dan in een baarmoeder zitten. Zo klein, zo miniem. dat je het eigenlijk bijna niet kunt duiden. Ik zie wat echo's vanavond van een achterkleinkind. We worden heel goed op de hoogte gehouden. We zien de ontwikkelingen een beetje, maar het is bijna niet te vinden. Het is bijna niet te duiden. Maar waarom dan? Maar waarom niet als een verslagen Adam, de laatste Adam, zo wordt de Heer Jezus genoemd, de tweede mens, zo wordt hij ook genoemd. Waarom komt hij dan niet zo in zijn majesteit hier op aarde? Er was er niet één overeind gebleven. Als hij zich één keer laat zien zoals hij is, constante bedekking. Constant. Als je echt wilt zeggen, ja, we hebben bedekt, nou, kijk dan naar de Heer Jezus. Als er één periode is geweest dat God zich van dat woord bedekken heeft bediend, nou, dan is het die periode geweest van de Heer Jezus komend op aarde en hier dat werk gaan doen, doende. Het is onbegrijpelijk. Nou, zo nu en dan waren er van die openingen, zo van die flitsen, dat het even anders scheen. Dat klopt, dat weet u ook. Johannes de Doper, die was nog niet geboren. Ik hield daar een toespraak over vorige week. En ik vond zo, ik had nog nooit over de profetie van Johannes de Doper gepraat. Maar dat heb ik wel gedaan. En ineens kom je tot de conclusie dat er 14 profetieën van Johannes de Doper zijn over de Heer Jezus. Nou, ik dacht dat is maar één. Dat is hier het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar nou, studeer maar. Maar een hele rij. Een hele rij profetieën over hem. Maar hij was nog niet eens geboren. Hij zat nog in de baarmoeder bij Elisabeth, bij zijn moeder. En toen sprong hij op. Wat overkomt mij, dat de moeder van mijn... Elisabeth snapte het onmiddellijk. Die heeft het gevoeld natuurlijk, dat springen. En wat overkomt mij, dat de moeder van mijn Heer hier binnenkomt. Want dat kindje sprong op in mijn schoot. Als de Heer Jezus zichzelf zo zou hebben laten zien, zoals hij is, Yahweh zelf, God de Vader, God de Zoon, God de Geest, dan was er niet één behouden geworden. Alleen het feit dat hij zo kwam, zoals we hem nu kennen, en we zijn eraan gewend, en iedereen noemt hem misschien wel de vreemdeling van Galilea, hij heeft daar gewandeld, ja, maar hij kon makkelijk op het water wandelen, dat kon hij heel goed doen, hij kon van alles. Hij kon zo onnoemelijk veel. En Jesaja was vooraf al diep onder de indruk van hem. De Heer Jezus is hier op aarde geweest. Er zijn een paar momenten dat hij zich eventjes liet zien. Met name toen de discipelen, 3, Petrus, Jacobus, Johannes, met hem waren op de berg Tabor, veronderstellen we, maar goed, op een hoge berg. En daar... daar verschenen Mozes en Elia om met hem te praten. Nou, niet over het weer en ook niet over de situatie in Nederland. Nee, ook niet over euthanasie en ook niet over de verwildering. Maar over de uitgang, dat was het geheim. Er moet ergens een soort sleutel komen. Een uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem, waar dit allemaal zijn beslag zou krijgen. Daar hebben ze met hem over gepraat. Dat was het onderwerp. Nou, Petrus weet er geen raad mee, wil 3 tentjes opbouwen, nog een campingman. Goed, bungalow tentje A en B en C. Snapte het niet. Maar ze hebben hem gezien en zijn gelaat werd glinsterend wit. En van de hemel kwam een stem, dat is mijn geliefde zoon, je moet naar hem luisteren. Eventjes werd het weggetrokken. Wat zegt Petrus over dit moment later, in 2 Petrus, hoofdstuk 1... Toen van de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem klonk, dit is mijn geliefde zoon. Toen we met hem waren op de heilige berg en de heerlijkheid onthuld werd. Toen er één keer het gordijn een beetje werd weggetrokken. Toen één keer de bedekking, ik gebruik dit woord nu, hè, de bedekking eventjes week. Parts. Als u mij vraagt, wat is het sterkste argument van het is een eer voor God om een zaak te bedekken, dan noem ik dit moment. Dat de Heer Jezus hier op aarde was en dat wij hem gezien hebben En dat ze kunnen zeggen, notabene profetisch, hij had gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem begeerd zouden hebben. Ze hebben geen idee gehad wie dat was. Ja, toen hij een dode opwekte, ongelooflijk zeg. Toen hij zieken genas, ja, wonderbare spijzing, super. Op het water lopen, de storm tot een zacht suizen maken. Al die wonderen achter elkaar maar door. Ja, ze hebben het geweten. En toen hij aan het kruis hing en zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alleen die ene hoofdman die zei aan het eind van de hele kruisigingsceremonie of scène, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Ik vermoed dat dat Cornelius is die u in Handelingen 10 weer tegenkomt. Dat zijn van die momenten. Maar God, Jahwe, bedekt. En weet je waarom? Om jou en mij te redden. Om ook anderen die nog niet gered zijn, gelegenheid te geven om gered te worden. Daarom is het genadetijd. Daarom is Gods wet bedekt. Wordt dus niet toegerekend, niet toegepast. Daarom is er vandaag genade. De Bijbel zegt wat de wet onmogelijk kon, omdat ze via jou en mij, via het vlees van mij, via mijn hier op aarde zijn, inhoud moest krijgen, wat de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, Romeinen 8 vers 3. Nou, dat klopt, want ik kon het niet. Want die wet moest via ons, via mij, via ons lichaampje, via ons hoofd, inhoud krijgen. Nou, en omdat wij dat niet konden, dat blijkt, was het dus in feite krachteloos. Dat heeft God gedaan, zegt Romeinen 3, 8 vers 3, verder, door zijn zoon te zenden. Daar is het gebeurd. God heeft, omdat hij bedekken wilde, zijn zoon gestuurd. Eigenlijk bij Adam en Eva al, hè? Omdat hij wilde bedekken, een offer gestuurd. De Heer Jezus. Alle begin is het offer. Daar begint het altijd. Steeds opnieuw. En dat gaat ook niet weer anders worden. En jij en ik mogen dus nu vandaag zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor ons hebt willen doen. Nu een hele andere kant van de medaille even. Ik las met jullie uit Spreuken 25 dat het een eer voor God is om een zaak te bedekken. Maar het ging verder in diezelfde tekst met het is een eer voor koningen om een zaak te doorgronden. Als je gelooft in de Heer Jezus, word jij door de Bijbel in 1 Petrus 2 genoemd dat je een koning bent. Een koninklijk priesterschap, maar ook een heilig volk, God ten eigendom, om de grote deugden te verkondigen van hem die je geroepen heeft uit zijn, door zijn wonderbaar licht, door zijn genade. Maar ik wil even wat anders zeggen. Heb je ooit een poging gedaan om dat wat bedekt is te doorgronden? Het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Maar het is een eer voor jou om een zaak te doorgronden. Kom ik ooit zo ver dat ik het helemaal doorgronden kan? Nee. Ik kom van de ene verbazing in de andere en iedere keer kom ik, ach hier, ik sta aan het randje van een klein tapijntje, daar heb ik net iets opgetild, ik zie een heel klein tipje van de sluier, maar er moet nog zoveel helderheid komen. Ik weet het wel, maar het is wel een eer voor jou. Als je het zou willen begrijpen. Dat is heel mooi. Dus niet alleen een eer voor God om het te doen, maar een eer voor jou om erachter te komen wat het is. Ik weet niet of Adam en Eva dit zich hebben gerealiseerd toen. Ik vermoed van wel. Die hadden nog behoorlijk wat intellect in hun bagage. Ik vermoed dat ze erachter zijn gekomen dat ze dit moet ergens tot een ontknoping bij een offer leiden. Dit kan niet uitblijven. Mozes heeft dat ook begrepen. Mozes heeft echt begrepen op de berg van de Verheer. Nee, die berg, de Tabor. De Sinaï, de Horeb. Waar hij met de Heere was 40 dagen, 40 nachten. Dat heeft de Heere met hem gepraat. Nou, dat is een uitzondering dat iemand daar kan zijn. Bij de Heere, met de Heere en daar woorden hoort. Daar heeft hij de instructies van de tabernakel gekregen. Hoe dat gebouw moest worden. En alle offers en alle. Nou, de priesterdienst en de grote verzoening. Al die instructies heeft hij daar gekregen. Dat zijn gelaat straalde als hij daar vandaan kwam. En de Israëlieten deden een doek voor hun gezicht. Omdat ze het gezicht van Mozes niet eens konden zien. Dus Mozes was in de buurt van Jahwe geweest. Nou, dat gaf al zoveel uitstraling, al zoveel reflectie. Dat zij al bang waren om daar een beetje in de buurt te komen. Dus die Israëlieten zeiden, nou, dan moet een enorme sluier voor ons gezicht. Want dit is bijna te gek voor woorden voor ons. En Mozes heeft daar bij de Heere mogen praten. Vertrouwd als hij is in heel zijn huis. Niemand aanschouwde gestalte des Heeren, maar hij aanschouwde gestalte des Heeren. Hij was heel close met Jahwe. Heel voorzichtig. Je moet je dus voorstellen hoe dat contrast daar in die tijd was. Mozes op de berg, sprekend met de Heeren over de meest ingewikkelde, de meest mooie dingen die maar denkbaar zijn. En beneden in het dal, daar is het gekrakeel niet van de lucht. En dan hebben ze een gouden kalf gemaakt en zeggen, dit is onze God. Ik zeg vanavond tegen een broeder, dat is een andere Jezus. Daar en hier beneden. Dat is vandaag nog zo hoor. En als de discipelen op de berg zijn met de Heer Jezus, waar ik net van sprak, dan is er beneden in het dal een geest aan de gang van demonie, van duiveluitbanning. En het lukt niet, ze kunnen die duivel niet wegkrijgen. Dat is op hetzelfde moment. Ze komen naar beneden in de discussies van de fariseeën en de schriftgeleerden waren aan het discussiëren. Nou, conferentie, overleg. Nou, multilateraal, alles. En maar praten, en maar kletsen. Dat gaat nog steeds door. Maar er is een andere geest bezig. De geest van de demon, van de duivel zelf. En die krijgen ze niet weg. En als je dan nog een keer op de berg wilt, zijn er maar drie voorbeelden van. Echt maar drie voorbeelden in de Bijbel. Dat is in Openbaring 21. Daar ziet u op een grote en een hoge berg het nieuwe Jeruzalem. Ziet u de bruid van het lam. En op dat moment is er beneden in het dal weer gedoe over de valse bruid, de grote hoer, Openbaring 17. En de economie. En de milieubeheersing. Een ander evangelie, dat moet via het evangelie, via het milieu en via de menselijke logica, moet het oplossen. Niks nieuws onder de zon, als u begrijpt wat ik bedoel. Helemaal niks nieuws, het is precies hetzelfde. Maar weer het enorme contrast. Zou je nu niet zelf een keer willen zeggen, Heer Jezus, ik wil er zo graag een keer doorheen kijken. Verlicht de ogen van je hart om te doorgronden. Om te zien, wie geeft die verlichte ogen? Dat doet de Heilige Geest. U bent tot geloof gekomen. Ik ga er even vanuit dat dat voor ons allemaal geldt. Ik neem elkaar van wel. Dat we allemaal de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. Dat we leven uit God hebben. Dat we uiteindelijk daar zullen zijn waar de Heer Jezus is en waar de Vader is. En waar de Heilige Geest manifest is, aanwezig is. Dat wij die Heilige Geest nu in ons hebben. En het merkwaardige dat die Heilige Geest in ons jouw ogen geeft, visie geeft op wie hij is. Aha, dus niet het feit dat hij hier op aarde is geleefd, dat weten al die mensen in Nazareth. Van toen, hè? Als u ze zou kunnen enquêteren, nu, die mensen die toen leefden, die zijn ook overleden natuurlijk, maar even bewijzen van, ja, dan krijgt u een verslag. Die hebben hem gezien, die hebben hem in de synagoge ontmoet, die hebben hem met de bij de Torahschool hebben ze hem gezien. Ze hebben hem in de straat gezien. Ze hebben hem in de timmermanswerkplaats gezien. Ze hebben hem ook nog gezien. Ze kunnen allemaal een verslag geven van hem. Dat klopt. Maar kunt u die bedekking eens een keer wegtrekken? Wie doet dat? Dat doet de Heilige Geest in jou. En die Heilige Geest in jou neemt de bedekking weg. Daarom kan 2 Korinthe 5 zeggen. Ik had opgeschreven, 2 Korinthe 3 zeggen, Wij allen met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwend worden naar hetzelfde beeld veranderd als door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Nou, dus de conclusie is, de enige mogelijkheid om dwars door die bedekking heen te kijken, is de Heilige Geest die in je is. En dat heeft niet te maken met een bepaalde geloofsclub, met bepaalde leerstellingen. Dat heeft te maken met persoonlijk geloof in de Heer Jezus. En daar moet u zichzelf op aan durven spreken. Heer Jezus, dank u wel dat de Heilige Geest in mij is en dat de Heilige Geest in mij wil werken en dat de Heilige Geest in mij mij iets wil laten zien van hem. Daarom, zei de Heer Jezus, de Heilige Geest zal uit het mijne nemen. Nou, dat is niet zijn vleeswording van Nazareth van Timmerman. Want nee, uit het mijne nemen, wat van mij is, zal hij nemen en zal het jou verkondigen. Zal het jou vertellen. De Heilige Geest zal niets liever doen dan het mooie van de Heer Jezus voor je hart plaatsen. En de sleutel is het kruis van Golgotha. Want daar heeft hij zichzelf overgegeven als het lam Gods, als het echte brandoffer, als het offer. En u en ik worden gezien in hem, in de huid van dat offer. En we zeggen, ja, God bedekt. En dat is nog zo. Het feit dat de Heer Jezus nog niet openbaar is in Nederland, is een mogelijkheid voor onze buren, voor onze collega's, om nu tot geloof te komen. Als ze dat wel zo hebben gedaan, is het over. Ja, dat is misschien een beetje cru, maar we denken te weinig aan deze dingen. Het is alsof het dan allemaal gewoon door moet gaan en gewoon een soort follow-up heeft, iedere keer opnieuw. Nee, die bedekking is een zegen van God. Toen, voor Adam en Eva toen. Om de boom te bewaken, ja, ook een zegen van God. Om als deksel te fungeren bovenop de wet, ja, nou, weer zijn we achter. En de bedekking, dat de Heer Jezus hier niet als Jahwe verscheen, maar als de mensenzoon, dat is genade van God. En nog steeds is dat evangelie beschikbaar. En nog steeds kunnen mensen die de Heer Jezus niet kennen hem alsnog aannemen. Maar die dat wel hebben gedaan, moeten een keer durven zeggen, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dat moet veel vaker klinken, maar je moet ook durven zeggen, dan mag ik ook de capaciteiten hebben, eer voor een koning, om die dingen te doorgronden. Om te groeien in je geloof, om volwassen te worden, om werkelijk verder te komen en niet te blijven hangen in de kleuterschool, maar misschien wel wat verderop komt. Het gaat me niet om namen, maar het gaat me om dat er groei mag zijn in je geestelijk leven, zodat je steeds meer ziet van hem die Gods alles is, die de enige is van wie God zegt, in hem, niet in jullie, in hem alleen, vind ik mijn welbehagen. Je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. En dus is Jahwe bedekt een grote zegen. Een grote zegen. En het is aan jou om die bedekking te doorgronden. Om erachter te kijken. Om daarmee aan de slag te gaan. En ja, dat is bijbelstudie, vindt u? Ja, oké. Misschien ligt dat niet zo voor de hand in jouw situatie. Weet ik niet. Het gaat me niet om. Je hoeft nooit buiten je capaciteiten te stappen. Want dat hoeft niet. Dat verlangt de Heere God nooit van je. Maar binnen de capaciteiten die je hebt, mag dat wel. En moet dat zelfs, vind ik. Je moet wel de verantwoordelijkheid nemen om deze dingen te doorgronden. En het is genieten. Het is echt genieten. Dan ga je van de ene verbazing naar de andere. Ik zei tegen Gert vanavond, daar zaten we dan even vooraf. Ik kreeg een paar brochures in handen. Een heel rare manier, de man is overleden, huis werd opgeruimd, brochures komen zichtbaar. Mijn schoonzoon nam die dingen mee. Ik kom bij mijn schoonzoon, zie ze liggen, brochures in de Engelse taal. Ik zeg, kun je ze lezen, Jaap? Nou, dat gaat niet zo goed. Mag ik ze hebben? Ja, mag wel, neem ze maar mee. Ik denk, ja, ik wil kijken wat er is. Nou, ik viel van de ene verbazing in de andere. Zeldzaam. Alsof je een soort Rembrandt ontdekt. Nee, ja. Het gaat me niet om de financiën, maar inhoudelijk. En één brochure ging over de overtreffende heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik heb nog nooit een preek gehoord over de overtreffende heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik heb er wel wat over gelezen. Maar dit was een kleine conferentie en er werd gesproken over dit onderwerp. 20 mensen misschien, namen stonden erbij. Althans initialen, maar die werden later dan ook nog verduidelijkt. Dat waren echte mensen. En die praten daarover met elkaar. Ik zei tegen Gert, en Gert beaamde dat. Hennie had tegen mij gezegd, dat moet je aan Gert zeggen. En gaan we een ticket kopen naar daar en daar naartoe. Dan gaan jullie naar die conferentie toe. Nou, het is een eer voor een koning om een zaak te doorgronden. Om dat dan toch maar te doen. Ik weet het wel. Misschien zijn er 20 van dit soort conferenties ergens. Maar dit had ik nog nooit gehoord. Nog nooit gelezen. Zo mooi. Zo diep. En zo bijzonder. En ze waren met elkaar niet aan het bakkeleien over dat het in Vroomshoop en in Nijverdal niet klopt. Of dat het daar niet goed is. Nul. Nul. Nul over de zandbanken. Nul over valse munterij. Pak die voorbeelden maar. Ze hebben het alleen over hem gehad. Ze waren bezig om te doorgronden. Het is een eer voor jou om dat ook te doen. Binnen de mogelijkheden. Je hoeft nooit buiten je capaciteiten te doen. Echt niet. Maar het is wel mooi. En stel dat iemand dat wel kan. En die zou er een katabelletje voor schrijven. En die zou jou een appje sturen met dat heb ik van hem gezien. Dan ga je ook genieten. Ook al kon je die studie niet meemaken, kun je dat appje wel lezen. Nou, doe dat dan maar. De Heere zegene ons. Amen. Vader, wees u ons zo nabij. En wilt ook deze avond zo teruggeven in uw handen en ook deze inleidingen. Bidden dat het mooie van de Heer Jezus uit de verf komt in de hele serie. Maar we zijn al begonnen met hele mooie dingen, hele bijzondere dingen zelfs. We willen nu vragen of het ook verder mag gaan in ons hart, in ons denken. Ook dat er een verlangen ontstaat om nog te groeien in die dingen, te doorgronden. Zoals een koning een zaak kon doorgronden. Zo willen we ons uitstrekken naar meer van u, o Heer. We willen u zo bidden om een bijzondere doorwerking. Dank u ook dat u bedekt, Vader. Dat u Jahweh bent die bedekt. En het is een grote zegen. Een genadetroon is het. Een genade van u. Dat u ons niet oordeelt, maar dat u ons in Christus wilt aanzien. Maar in Christus zelfs is een grote bedekking te vinden. En als de Bijbel zegt dat voor Israël nog steeds een deksel op hun voorhoofd hangt. Ze zien er nog niks van. Totdat het moment komt dat hij wordt openbaar gemaakt. We willen u danken dat dat bij gelovigen van u al gebeurd is. De Heilige Geest is er, die ons ook duidelijk wil maken wie u bent en wat u doet. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.